Psalm 23, vers 6. Ja, heilige goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Dat was het onderwerp van de vorige keer. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Dan ga ik door met een paar teksten lezen uit de volgende psalmen. Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. Vers 3. Wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, nog bedriegelijk zweert. Die ziel, die zal van de Heren een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht van wie naar hem vragen, die uw aanschijn zoeken. Dat is Jacob. Sela, heft poorten uw hoofden omhoog en verheft u, gij al oude ingangen, opdat de koning der ere inga. Wie is toch de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Heft poorten uw hoofden omhoog en verheft ze, gij al oude ingangen, opdat de koning der ere inga. Wie is hij toch, de koning der ere? De Heere der heerscharen, hij is de koning der ere. Sela. Dan Psalm 26, vers 6b. Het gaat dan om die handen die gewassen worden in onschuld. En maak de omgang om uw altaar, o Heere, terwijl ik luide een loflied doe horen en al uw wonderen vertel. Heere, ik heb lief de steden van uw huis, de woonplaats van uw heerlijkheid. En dan vers 12, mijn voet staat op effen baan, in de samenkomsten zal ik de Heere prijzen. Dan Psalm 27, vers 4. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd, dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Vers 6, en nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij, daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschal, ik wil zingen, ja, psalm zingen, de Heren. Tot zover het lezen van de Bijbel. We hebben dus een aantal teksten erbij gelezen die ook gaan over het huis des Heren, waarin wij tot in lengte van dagen mogen zijn. Het verlangen mag er zijn om te verblijven daar waar de Heren is. Psalm 23 zegt dat dat een gewone zaak is. Dus mensen die in de gunst van de Heren staan, die heel bijzonder gezegend zijn, met al de zegeningen die we al hadden, die zullen zijn in het huis des Heren tot in lengte van dagen. Dus niet een vraag van, komt dat ooit goed? Of zal het mogen zijn? Maar het is zo. De Heere is die herder van je. Hij zal je leiden. Hij zal je verkwikken. Hij wil je daar laten zijn waar hij zelf is. Dus het is niet een vraag of, maar het is een uitroep van, het gaat echt door. Dit komt. En in het Oude Testament was dat toch wel het sum, het hoogste. Dus als je David zijn psalmen leest, ik heb er een paar bij gelezen, een paar stukjes, dan blijkt dat dat verlangen er was om te verblijven in het huis des Heren tot in lengte van dagen. Dit zoek ik. Dit is mijn verlangen. Daar wil ik zijn. Bij de Heren zijn. Iedereen had gehoord dat Mozes, toen hij de tabernakel mocht bouwen en ook later in het huis des Heren was, daar kind aan huis was, daar elke dag kwam in het heilige der heiligen. Dus niet zomaar een plekje, maar een hele duidelijke plek. Daar was Mozes elke dag te vinden en elke dag was Mozes in de nabijheid van de Heren en genoot van al die geweldige dingen die de Heren hem zei. De Bijbel zegt dat de Heere met Mozes sprak van mond tot mond, duidelijk, niet in raadselen. Hij aanschouwde de gestalte van de Heere. Een hele bijzondere man, op een hele bijzondere plek. En als hij daar vandaan kwam, deed hij een doek voor zijn gezicht, van zijn gezicht straalde, als hij zo uit de tegenwoordigheid van de Heere kwam. Dat heeft ons ertoe gebracht om meermalen te zeggen dat niet alleen de hoge priester in het heilige der heiligen kwam, één keer per jaar, maar dat, dus dat was Aaron, maar dat Mozes daar elke dag te vinden was. In het heilige der heiligen, waar de Heere met hem samenkwam, pleegde samen te komen, nummer 12, 89, en vele, vele andere teksten, waar ik met u samenkom. Daar moet je die staven van de hoge priester en alle andere stammen maar neerleggen, daar gaat het gebeuren. We moeten even wennen aan de idee dat niet alleen de hoge priester daar kwam, één keer per jaar, maar dat Mozes daar kind aan huis was. Verblijven in het huis des Heren, tot in lengte van dagen. Het hoogste, het summum, verder kun je niet gaan, beter kun je niet vinden. En ik hoop dat je allemaal het verlangen hebt om te zijn daar waar de Heere zelf is, waar hij zichzelf laat zien, waar hij zijn stem laat horen en waar je kunt aanschouwen, bekijken de heerlijkheid, de glorie van de Heere en ook waar je kunt onderzoeken in zijn tempel. Een prachtplek dus. En Davids zijn psalm, die psalm 23, waar we nu al een hele tijd naar kijken, eindigt met de uitdrukking dat hij zal zijn in het huis des Heren tot in lengte van dagen. Dat is wat de Heere voor je heeft. Als er vandaag gelovigen sterven, dan is er best verdriet en moeite. Maar de Bijbel zegt dat een gelovige die sterft nu in de derde hemel is en dat hij of zij daar onuitsprekelijke woorden hoort, een mens niet geoorloofd om uit te spreken. Dus dat is ook een geweldige Bijbelles, daar kun je beter zitten dan hier in Ermelo in de Leemkuil. Het is fantastisch om te luisteren naar de Heer. Ik weet niet hoe je daar zelf in staat, maar als je verlangt naar diepgang en je kunt ergens terecht waar je echt de uiterste diepgang zou kunnen krijgen, waar je het allerhoogste zou kunnen meemaken, het allermooiste, dan zou je denk ik niet hier zitten vanavond. Dan denk je, nou, ik ga er wel een straatje verder rijden, dan maar een paar kilometer meer. Maar ik ga daar naartoe, want daar ben ik zo dicht bij de Heer, daar hoor ik zijn eigen stem. Onuitsprekelijke woorden horen. Maar stel je nu voor dat wij met z'n allen, gelovigen die nu nog leven en gelovigen die al stierven, in een oogblik, in een oogwenk, in een twinkling of een eye, zegt men dan in Engels, in een ondeelbaar ogenblik, veranderd, weggevoerd, tot hem gebracht, door hemzelf in het huis van de Vader gebracht zullen zijn. En stel je eens voor dat je dan zult kennen zoals jij gekend bent. Dat God je door en door kent, dat hij al je vezels van je bestaan door heeft, dat hij precies weet wat je motivatie is, dat nemen we aan, dat snappen we wel een beetje. Maar daar zelf, ook wij, kennen zoals wij gekend zijn. Inzicht. Er zijn gegarandeerd terrein in je leven waarvan je denkt, nou, daar zou ik wel helemaal doorheen willen kijken. Als ik het kon, maar ja, er zit een blokkade. Mijn verstand gaat niet ver genoeg, of mijn opleiding. Maar meestal is het je verstand. Ergens blokkeert er iets. Daar kun je niet in doordringen. Maar dan kennen zoals ik gekend ben. Zoals de Heer Jezus, toen hij in het huis des Heren kwam voor het eerst misschien. Hij was als kleine baby ook opgedragen daar. Maar hij kwam in die tempel als 12-jarige. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn Vader? En daar zat hij, te midden van de schriftgeleerden. Hij heeft vragen gesteld en antwoorden gekregen, neem ik aan. Maar ze hebben zich het meest verbaasd over de antwoorden die hij gaf. Uiteindelijk is de zaak helemaal omgedraaid. Heeft hij, de Heer Jezus, 12 jaar oud, de antwoorden gegeven waar zij kennelijk mee zaten. En ze hebben zich verbaasd. Hoe kan dat nu? Stel je voor dat je zo'n plekje wist, waar je alle vragen kwijt kunt, waar je antwoorden krijgt, waar je de liefelijkheid des Heren kunt zien en waar je kunt onderzoeken in zijn tempel. Gelovigen, jullie zijn buitengewoon gezegend, want je gaat naar die plek gegarandeerd. Het is de Heer Jezus die de garantie daarvoor is. Als je gelooft dat hij voor jouw schuld, voor jouw zonde aan het kruis gestorven is, ben je een kind van God, heb je leven uit God, is de Heilige Geest in je gaan wonen. En door datzelfde geweldige feit dat de Heilige Geest nu in jou is, zul je daar zijn waar de Heer Jezus is. Zul je eindeloos genieten, zul je op een buitengewone manier zegen ontvangen en ervaren. Dat heb je. Opschrijven, handtekening eronder, datum erbij, dodenherdenking, 4 mei, Goede Vrijdag, dodenherdenking. Het is het sterven van de Heer Jezus. Het is wat hij heeft gedaan op dat kruis van Golgotha. Het is door hem, alleen door hem, dat je dit geweldige vooruitzicht hebt en dat je een pracht vooruitzicht echt voor je hebt. Je zou moeten durven zeggen, dit heb ik. Dit is werkelijk wat er nog komt. We worden weggehaald, ontbonden en met Christus zijn verreweg het beste. Onuitsprekelijke woorden, kennen zoals ik gekend ben, ingevoerd in de heiligdommen en in de geheimenissen van de Heere God zelf. Super, het ene is nog mooier dan het andere. Maar de rest van die psalmen die ik las, was ook een gebed, een soort verlangen van mij uit. Om nu, vandaag, diezelfde dingen mee te krijgen. Om nu in het huis des Heren te zijn tot in lengte van dagen. Eindeloos. Om daar te zijn waar hij zelf is. Nou, dat is voor ons wat moeilijker, want we hebben eigenlijk niet zoveel idee over de hemel. We zijn er niet geweest, zeggen we. Alsof je ergens altijd geweest moet zijn om te weten wat daar is. Dat is ook niet helemaal eerlijk. Maar in elk geval, we hebben daar misschien wel wat vraagtekens. Toch wil de Heer je meenemen. Hij wil je meenemen in zijn eigen heerlijkheid. En de beelden uit het Oude Testament maken het mogelijk dat je hierin ook meekomt. Wat was het huis des Heren in de dagen van David? Nou, dat was toen hij de psalmen maakte, nog een tent. De tempel van Salomo moest nog komen. Hij had later wel een stuk grond en hij had ook geld bij elkaar gesprokkeld. Hij had ook een plan gemaakt, maar het bouwen ervan mocht niet door David worden gedaan. Dat moest Salomo gaan doen, is ook gebeurd later. Het enige model wat voor ogen staat, is die tabernakel. Die was er nog. Stond misschien een beetje op verval of zo. Maar in elk geval, de tempel was er nog niet. De ark van het verbond was uit die tabernakel gehaald. Was via het land van de Palestijnen, de Filistijnen, via de Gaza-strook, weer teruggekomen. Beetje bij Abu Ghosh in de buurt. Kiriat Jearim, zo u wilt, vlakbij Jeruzalem. Daar heeft de ark gestaan, tijden. Daar zijn nu nog kloosters, er is nu een kloosterorde, een vrouwelijke kloosterorde, die je daar graag vertellen dat zij de zorg over de ark eigenlijk nog een beetje voelen. Maar goed, los van wat er nu allemaal te zien is, daar is de ark echt geweest. David had een tent gespannen, iets later. Daar waar de Heere hem verschenen was aan het eind van zijn leven, toen hij de volkstelling had gehad. Daar had hij die dorsvloer van Ornan of Arauna gekocht en daar zou dan de tempel komen en David heeft alvast een tent daar neergezet. En die ark is uiteindelijk in die tent terechtgekomen, totdat Salomo zijn tempel klaar had en de ark in de tempel kwam. Maar het model van het huis des Heren, waar je tot in lengte van dagen zou willen zijn, dat was de tabernakel. Dat is mijn hobby. Dat kan ik ook niet helpen. Dat is gebeurd. Ik weet niet hoe vaak verteld dat mijn oom vroeger kwam toen onze oudste geboren was met een heel verhaal over de tabernakel en over kleurtjes en zo. En dat ik hem wel weg kon kijken, heb ik ook gedaan, geloof ik, zo'n beetje. Ik vond het verschrikkelijk. Hij was van slag en ik was van slag. Iedereen was van slag. En hij moet doordrammen over die tabernakel. Jaren later heb ik die tabernakel van hem geërfd. Toen dacht ik, nou, ze kunnen me wat. Ik had liever 10 gulden gehad. En nog weer later heb ik zo'n ding gekregen, zo'n model. En ik heb daarmee gewerkt. En ik heb wel eens geroepen, als ik die oom nu nog zou kunnen ontmoeten, dan zou ik best een avondje aan zijn voeten willen zitten. Maar hij wist er wel veel van, denk ik, nu. Toen niet. Hij wist het toen ook, maar ik zag het niet. Ik was er niet aan toe. Ik wilde zo graag duidelijk maken dat die tabernakel niet zomaar een onderwerp is. En eigenlijk zou ik vanavond met jou het volgende willen doen. Die tabernakel ingaan. In het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Stel nu eens dat je dit eigen kunt maken. We hadden eigenlijk een sheet moeten hebben. Of via een beamer een projectie of PowerPoint. We hadden iets moeten doen misschien. En je dit duidelijk maken. Want die tabernakel had een enorme omheining. En dan kon je eigenlijk 3 delen onderscheiden. Een voorhof. Het heilige. En het heilige der heiligen. Dat waren 3 stukjes. En in die voorhof stond alleen maar een altaar en een wasvat. In het heilige stond de kandelaar, de tafel met toonbroden. Daar heb ik het wel met je over gehad in deze serie. En het reukofferaltaar. En dan kwam er een gordijn, een voorhangsel. En dan kwam het heilige der heiligen en daar was alleen de ark van het verbond. Maar stel je nu eens voor dat je dit hele gebeuren in de hemel zou kunnen projecteren. Is dat ver weg? Kan dat? Nou, ik heb gisteravond toevallig een lezing gehouden over de ark van het verbond, over de tabernakel in de hemel. Want alle onderdeeltjes van de tabernakel die ooit op aarde geweest zijn, kom je in het laatste Bijbelboek, boek Openbaring tegen, maar daar staan ze, merkwaardig genoeg, in de hemel. Alles. Dat gaat me nu te ver, maar feit is dat dit echt zo is. Het is dus niet zomaar een verhaaltje uit de oude doos waar je vandaag niet meer mee uit de voeten kunt. Het is duidelijk informatie, les voor mensen die dat zouden willen leren om te zien dat de Heer dat wat van toen echt wil gebruiken, zelfs voor de toekomst. Maar ik zal het eenvoudig houden. Stel nu eens dat jij zegt, ik wil in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Psalm 23 zegt, dat is jouw positie, dat komt in orde. Maar Psalm 27 is, dit zoek ik, dit wil ik ook. Dus dat is het niet meer positie, dat is het jouw verlangen geworden. Dat is het verschil, hè? Dat God het je geeft en dat jij het ook verlangt. Jij bent een kind van God, als je gelooft in de Heer Jezus. Je hebt leven uit God, je komt daar. Waarvan akte, zei ik zo pas, zet je handtekening erbij, datum erbij. Dit is waar, dit is wat je hebt. Maar nu komt de tweede kant en dat is dat het ook mijn verlangen is. Hetzelfde als in Psalm 73. Wie heb ik in de hemel? Nou, dat is de Heere God zelf en alles wat daarbij hoort. Nevens u begeer ik ook niets op aarde. Dat is mijn verlangen om dat wat ik in de hemel heb ook te beleven. Zo is het ook hier. Jij en ik mogen beleven, mogen verlangen naar wat daar te zien is. Stel je voor dat we daar vanavond zouden binnengaan. Nou, dan moet je inderdaad een omheining door. Je moet ergens een stap zetten. Je moet dat ook willen. Je moet er iets voor doen. En dat is niet zomaar, het is niet meer, laat maar zeggen, midden in deze wereld. Ja, wel, maar wel apart gezet. Het is wel een apart terrein, een geheiligd gebied. Daarom wordt ook straks in de toekomst de plek waar de tempel komt, het heilige gebied genoemd. Daarom is zelfs het nieuwe Jeruzalem, wat van God uit de hemel neerdaalt, voorzien van een grote en een hoge muur. Een heilig gebied. Maar jij en ik gaan naar binnen. Wij gaan, beseffend dat het een apart terrein is, een heel bijzonder gebied is, wij gaan naar binnen. is maar één mogelijkheid, dat was in de tabernakeltijd aan de oostkant. Als u doordenkt, oost, oh ja, natuurlijk komt de Heer Jezus ook vanuit het oosten en gaat hij Jeruzalem binnen door de oostpoort. En al die dingen vallen vanzelf op hun plek. Het is niet allemaal toevallig, dit is geregeld, dat is in Gods regie vastgelegd, maar je gaat naar binnen. En waar je pardoes tegenaan loopt is het altaar. En daar werd het offer gebracht, het brandoffer, heel specifiek. Daar gebeurde het. En misschien is het onderscheid tussen brandoffer en schuldoffer al een keer duidelijk geweest. Ik heb dat ook willen ventileren. Schuldoffer altijd buiten de lege plaats. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. Dat was afschuwelijk, kon je niet aanzien. Dat was niet om te ruiken, dat was vreselijk, afschuwelijk. Maar het brandoffer binnen de lege plaats, op het altaar, aangenaam, lieflijke reuk voor de Heere. Ja, daar hebben wij het moeilijk mee, dat geef ik toe. Ik zou ook niet weten hoe ik dat precies moet verklaren. Dat in het offer van de Heer Jezus een deel zit van, dit is niet om aan te zien, het is afschuwelijk, het is vreselijk, vuiligheid, verkeerde dingen, verkeerd gedrag, verkeerde woorden. En de andere kant van hetzelfde offer, aangenaam voor God, liefelijkheid, dat is de Heer Jezus. Je kunt niet zomaar de Heer Jezus in een beeldje vatten, daar heb je dus kennelijk meer beelden voor nodig, meer schilderijen voor nodig om dit een beetje op een rij te krijgen. Maar je komt met het altaar. En je kunt denk ik niets beters zeggen dan wat Openbaring 5 zegt. In het midden van alles een lam staande als geslacht. En wat gebeurt er dan straks in de hemel? Nou, jij gaat zingen. Jij pakt je citer. Jij valt van je stoel, van je troon. En je gaat de Heer Jezus echt alle lof en alle eer brengen. Dat gaat gebeuren. Dit zoek ik. Dit wil ik. Verblijven in het huis des Heren. Kan ik deze fase overslaan? Nee. Het is het offer van de Heer Jezus. Het is het buitengewone werk van de Heer Jezus. Het is het sublieme van Hem. En dat zal in de toekomst schitterend neergezet zijn. En zo alsof het net gebeurd is. Staande als geslacht, alsof het net gebeurd is, alsof we erbij stonden, zo precies. En je ziet het, je hoort het, je merkt ook dat in het midden van de hemel alles wijkt en ineens staat daar heel prominent het lam als geslacht. En jij en ik, wij buigen, wij zingen, we gaan jubelend verder. Eén ding zoek ik, in het huis des Heren verblijven, tot in lengte van dagen. Eindeloze lofzang. Is het alleen maar halleluja roepen? Er zijn ook weer bepaalde avonden geweest voorbij, een paar maandjes terug, waar we het onderwerp hadden, is de hemel alleen halleluja roepen, eindeloos halleluja roepen. Nou, je denkt van, als ik dat 3 dagen gedaan heb, dan ook wel eens wat anders. Nou, dat komt in orde, komt in orde. Maak je niet ongerust, ik regel dat voor je. Want de Bijbel zegt dat het ook anders is. Er is meer dan dat, namelijk veel en veel en veel meer. Maar goed, het begint wel met halleluja roepen. Het eindigt ook met halleluja. Daar zit alles tussen. Maar hoe dan ook, we zullen dat lam zien en we zullen ons verbazen en we zullen buigen, we zullen jubelen, we gaan zingen. En jij met je eigen muziekinstrument. Je had altijd al graag citer willen spelen, komt ook in orde. Ze staan klaar voor je. Jij gaat citer spelen. En ik heb me 1000 keer afgevraagd waarom geen saxofoon, want ik ben een beetje saxofonist nog steeds. Maar ik ben er nu achter. Als ik saxofoon blaas of speel, dan kan ik niet zingen tegelijkertijd. Met een citer kan ik dat wel. Het is maar een optie, maar toch. Toch. Het is eigenlijk heel mooi. Maar goed, wij zullen daar de Heer Jezus prijzen. We zullen Hem groot maken en we zullen Hem bejubelen. Ik wil in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. We gaan een stapje verder. Kom ik bij het wasvat. Dat is een beetje moeilijk, hè? Want de uitleg is, en dat staat in alle boekjes hoor, dus je hoeft maar 1 of 2 boekjes te nemen en je hebt het zo'n beetje te pakken. Dat is de wassing des waters door het woord. Daar is de reinigende kracht van het woord van God. Ik ga helemaal mee. Dat is ook zo. Maar het is slechts een deel van het woord van God. Het is niet alleen reinigen, het is niet alleen afwassen, het is niet alleen openbaar maken wat niet goed is. Als in de toekomst het brandoffer gespoeld wordt, is het alleen om het verkeerde weg te doen of is het om aan te tonen dat het zuiver is? Dat laatste element mag je niet helemaal wegpoetsen. Nog sterker, dat woord van God openbaart zijn heerlijkheid. Hij is de Christus der schriften. De schriften zijn het die van mij getuigen. Niet alleen die afwassen, die verkeerdheid openbaar maken en die reinigend werk doen. Amen, als je het woord van God leest, is dat zo. Maar diezelfde schriften, datzelfde woord van God, openbaart zijn glorie. Maakt duidelijk wie hij is. Je was al een beetje aan het zingen, hè? Zo pas, hè? Met die citus, weet je nog? Nou, we hebben prachtige liederen. En die liederen die gaan ongeveer over dat ontelbare koor bij de zee van kristal, weet je wel. Je kent die liederen? Aan de glazen meer en zo. Zulke termen kennen we. Nou, ik wil geen schop uitdelen naar al die dichters. Maar ik denk niet dat ze het goed bij het juiste eind hadden. En waarom niet? Omdat de glazen zee waarvan sprake is, in Openbaring 15 bijvoorbeeld, niet is een soort rode zee, maar dan rimpeloos, of een soort Middellandse zee en dan zonder rimpeltje. Maar het gaat daar om het wasvat. Dat wasvat wordt namelijk de zee genoemd, al in de dagen van Salomo. Het stond op een onderstel van runderen en raderen. Dat is de zee. En daar is bij de opening van de tempel het gigantische koor van de levieten neergezet. Met de 120 trompetterende, trompetspelende. Dus die konden ook niet meezingen, maar goed, daar hadden ze toen genoeg levieten voor. Die 120 trompetspelende priesters stonden daar. En dat enorme koor van levieten volleert in het gezang Gods. Let op, 24 zangafdelingen, je zou zeggen 24 zanggroepen. En 24 priestergroepen daar bij elkaar. Niemand had verlof die dag. Allemaal aanwezig. Allemaal bezig om de lof van de Heere naar buiten te brengen op een prachtige manier. Waar stonden ze? Daar bij de zee. Bij het glazen meer. Is vertaald in onze taal. Maar het is daar bij het wasvat. Daar stonden ze. Die levieten hadden allemaal gesjouwd met palen en met berderen van de tabernakel. Die waren 12 tot 1400 kilo per stuk. Dat is een gigantisch karwei geweest om die palen door de woestijn te zeulen. 40 jaar lang afbreken weer opbouwen en maar doorgaan. Er kwam geen eind aan dat transport. Zwaar, zwaar inderdaad. Totdat ze dat gebouw in Silo hebben neergezet en daarna is het nooit meer verplaatst. Nou, al die levieten waren werkloos, hadden niks meer te doen. Nou ja, in de WW. Wel sollicitatieplicht natuurlijk, zo hoort dat vandaag. En ze schreven maar brieven. Heere God, wat moeten wij nu doen? Ze zeiden, Heere God, ik heb nog outplacement, ik zal het voor je regelen. Ze kregen een soort omscholingscursus. En wat werden dat voor lieden? Zangers. Ja, maar dat is merkwaardig. Dat al die overtollige, boventallige levieten, wat u ook aan termen neemt, die werden ineens zangers, die gingen zangles krijgen. En die hebben het zo goed gedaan dat ze volleerd waren in het gezang Gods. Nou, dat is best een goede school geweest. Hier zitten al een paar mensen die denken, nou, zo zou ik ook wel les willen geven. Zo zou ik ook wel willen dirigeren. Nou, probeer het maar. Volleerd in het gezang Gods. Dat waren ze. Waar stonden ze toen? Toen die tempel open ging bij de zee. En dat is het wasvat. En weer zeg ik, als je ziet de openbaring van de Heer Jezus, de schriften zijn het die van mij getuigen. Was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende? U hoort het de Emmausgangers zeggen. Want daar staat het en daar staat het en dat staat er. Het is dus niet alleen reinigende, afwassende kracht van het woord van God. Ook dat blijft staan, dat blijft wel staan. Maar het is veel meer dan dat. Het is veel eer. Het positieve, het geweldige, het openbaar maken van de Heer Jezus. Nou, en als je dat ziet, dan denk je, nou, ik roep nog een keer halleluja. Ik waag het erop. Nou, doe maar rustig. Kun je rustig doen. Het is de moeite waard. wasvat. U denkt, nou, in de hemel. Ja, kennelijk kom je dat wasvat in de hemel ook tegen. Daar staan ze dan, bij dat glazen meer of bij de zee van kristal. Daar hebben dichters ervan gemaakt. Weet je wel, mooie termen uitgedacht. Die hebben daar een of andere locatie geschilderd van de nou, uiterste rimpeloosheid en vlakheid. En daar zong iedereen. Nog een stapje verder. We willen toch verblijven in het huis des Heren tot in lengte van dagen. Nu heb je alleen maar de voorhof gehad en dan ga je naar het heilige, naar het eigenlijke gebouw. En daar stond als eerste een kandelaar, zevenarmige kandelaar. Het licht des Heren. En voor niemand is het waarschijnlijk moeilijk als ik zeg, dat heeft te maken met de zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn. Nou, dat klopt. Dat heeft met de Heilige Geest te maken. En het merkwaardige is dat die zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn, in Openbaring 5, echt gekoppeld zijn aan, verbonden zijn met het lam dat geslacht is. Dus niet een stukje of zo, of een toevoeging, maar het is één. En dat spoort voor 100% met de schrift dat hij, de Heer Jezus, zich door de eeuwige geest vlekkeloos aan God heeft geofferd. De Heer Jezus. En nu pas zie ik het, Heer. Nu pas krijg ik het door. Stel je voor dat je vanavond in het heilige zou komen en daarin het licht van God zelf ineens zou ontdekken wie de Heer Jezus is. Nou, ik denk even stil. Geen pauze voor koffie, want dat kan je gestolen worden. Voel je? Daar gaat het niet meer om. Maar het gaat dus kennelijk om die enorme indruk die je krijgt van het lam dat geslacht is. Van de Heer Jezus. Dat is niet zomaar een op zich staand iets. Nee, dat is nadrukkelijk gekoppeld aan dat wat de Heilige Geest altijd heeft bedacht en altijd wil tonen. Daarom zei de Heer Jezus, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Want de Heilige Geest is samen met de Heer Jezus één. Dat wisten we al een beetje theoretisch, maar dat is zelfs hier al zichtbaar. Zulke ontdekkingen doe je daar. Dan kom je bij die tafel met toonbroden. Ook daar heb ik over gepraat, dat je daar gezien wordt voor Gods aangezicht op het niveau getild van hemzelf. Ik heb toen we daarover spraken uit willen leggen. Kijk, in het altaar zit een rooster. Altaar, weet je wel, als je binnenloopt in de tabernakel heb je daar een altaar heel hoog. 1,65 meter ongeveer. Het zijn ellenmaten. En halverwege is daar een rooster. Op dat rooster ligt het offer. Dat snap ik, daaronder ligt vuur. Maar de hoogte van het rooster is merkwaardig genoeg precies gegeven. En de hoogte van het rooster is ook de hoogte van het verzoendeksel. Als je dus daar een lijn uitzet, helemaal tot aan het eind, dan kom je in het Heilige der Heiligen en daar blijkt een ark te staan en op de ark een verzoendeksel. De hoogte van het rooster is ook de hoogte van het verzoendeksel. Nou, dat is subliem. En je zegt onmiddellijk, dat snap ik, de hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening. Maar het merkwaardige is dat er nog één voorwerp is, slechts één voorwerp in de hele tabernakel met dezelfde hoogte. En dat is de tafel met toonbroden. Zal ik het nu nog een keer zeggen? De hoogte van het offer is de hoogte van de verzoening, is ook de hoogte van mijn eigen niveau. Op dat niveau, op die hoogte ben ik gebracht en word ik voor God gezien. En ik heb toen heel vaak gedacht, Heer Jezus, ik wil u danken. Ik roep weer alleluia. Ik weet ook geen ander woord op dit moment. Ik wil u prijzen, Heer Jezus. Ik wil u bedanken voor het geweldige van u. Ik wil u groot maken om alles wat u hebt gedaan. Om te onderzoeken in uw tempel. Om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen in uw huis. Ik wil daar verblijven tot in lengte van dagen in het huis des Heren. Daar wil ik eigenlijk wel blijven. Hier wil ik wel blijven zitten. En soms snap ik het wel en soms snap ik het misschien helemaal niet. Maar in elk geval, ik wil er wel blijven zitten, want ik wil nog wel iets. Jij en ik op het niveau van het offer, op het niveau van de verzoening, voor God gezien, omhoog getild, boven het hele woestijngebeuren uitgetild, voor God getoond op een schitterende manier. En ik denk dat de 24 tronen rondom de troon daar een beeld van zijn. Maar dat gaat misschien wat te ver. Maar denk daar maar eens over na. Daar zit je op hetzelfde niveau. Helemaal omhoog getild. Niet op klapstoeltjes ergens achteraf. Maar daar bij hem. Dan kom je bij het gouden reukofferaltaar. En het reukofferaltaar is altijd een heel bijzonder plekje geweest. Vuur van het altaar werd op het reukofferaltaar gebracht. En vuur daarvan, voorzien van reukwerk, was een lieflijke reuk voor God. En werd elke dag, 's morgens en 's middags, aan de Heere getoond. En de Bijbel zegt in Psalm 141, laat mijn gebed zijn als reukwerk, daar heb je het, als reukwerk voor uw aangezicht en het opheffen van mijn handen, staat ook in reformatorische Bijbels. Nee, ik zeg het niet katterig, maar ik wil gewoon eerlijk zijn. Het opheffen van mijn handen als het avondoffer. Het staat er. Nou, ik bedoel niet te zeggen dat je dat moet doen, de houding wordt niet bepaald. Maar ik wil alleen maar zeggen, wees nu voorzichtig met, oh dit kan niet of zo. Maar hier staat het wel, Psalm 141. Het opheffen van mijn handen is als een avondoffer. En dat is in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, het uur van het gebed. Het negende uur, het uur van het avondoffer. En daar zou ik een hele avond over willen praten. Wat er allemaal op dat avondoffer ooit is gebeurd. En u komt bij Elia uit op de Karmel, uur van het avondoffer. Als hij bidt. U komt bij de geboorte van Johannes de Doper uit. U komt bij Ezra en Nehemia uit. U komt uit bij, het is volbracht, de Heer Jezus, uur van het avondoffer. U komt bij Cornelius uit, die een gebed doet, uur van het avondoffer. U ontdekt geweldige dingen die met dat avondoffer te maken hebben. Maar jij en ik, wij verzoeken de Heere om te blijven in het huis des Heeren. En we zien dat de hoge priester of de priester, Zacharias bijvoorbeeld, de vader van Johannes de Doper, daar bezig was. Reukwerk bracht voor Gods aangezicht. Liefde. Maar we hebben ook openbaring 8 in onze Bijbel. En openbaring 8 blijkt dat dat altaar daar ook staat. En dat er dan reukwerk toegevoegd wordt aan de gebeden van de heiligen. Hetzelfde altaar. En er wordt vuur van dat altaar genomen en op de aarde gegooid, is dat oordeel. Ook openbaring 8. Er zitten dus ook meer aspecten aan. Een vuurelement van oordeel komt, maar ook een element van liefelijkheid toegevoegd, kracht, genade, aangenaamheid toegevoegd aan de gebeden van de heiligen. Dat is wel een heel mooi plekje, hè, dat heilige. Je bent er veel te vlug doorheen misschien. Misschien denk je, ik zou hier wel een hele dag willen blijven. Dat heb ik ook wel eens gehad van een excursie. Dat vond ik zo mooi. Maar ja, dan moet je weer verder. En dan wordt door de gids of door wie dan ook wordt gezegd, kom, we moeten er weer uit, we moeten weer verder. Terwijl je denkt, nou, ik ga hier nog wel een paar uur willen zitten. Dat is hier ook zo. Dan kom je bij het voorhangsel. Tussen het heilige en het heilige der heiligen. Het voorhangsel, dat is ook een beeld van de Heer Jezus, zegt de Bijbel. Ik wil het ook wel zeggen, ik wil het graag herhalen, want als de Bijbel in Hebreeën 10 zegt dat er een nieuwe en een levende weg is, door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. En we een grote priester over het huis van God hebben, laten we naderen. Nergens staat in Hebreeën 10 dat voorhangsel is gescheurd. Dat heeft er niks mee te maken. Misschien is dat een beetje katteren van mij. Misschien ook wel een beetje fel soms. Maar het gescheurde voorhangsel wil alleen maar laten zien dat er niks achter zit. Dus alle mooie gedichten van de voorhang is gescheurd, de hemel is nu open. Het is natuurlijk waar, de voorhang is gescheurd en de hemel is open. Maar het is geen koppeling. Dat kan niet. Dat kan echt niet. De voorhangsel, dat is zijn vlees. De Heer Jezus is op aarde gekomen, is vlees en bloed gaan aannemen, is mens geworden om jou en mij nog verder te brengen. Door dat voorhangsel heen. Niet omdat het gescheurd is. Toen liet de Heere God weten, dit is voorbij. Dat hele tempelgebeuren, dat is over. Dat kun je rustig wegschuiven. Er is niks meer. En daarna wordt in de Bijbel ook niet gezegd, je moet naar Jeruzalem gaan en je moet naar het gescheurde voorhangsel kijken. Ik veronderstel dat de priesters dat weer zo gauw mogelijk aan elkaar genaaid hebben, denk ik. Maar de Heer zegt, je moet niet in de tempel gaan kijken. Mochten ze niet eens komen trouwens, de mensen. Maar je moet buiten de legerplaats gaan kijken. Daar is het gebeurd. Daar moet je zijn. Dat is helemaal anders. Maar het voorhangsel zelf in de Bijbel is een beeld van de Heer Jezus die vlees en bloed aannam. Die mens werd. En dat is ook gebeurd. Ben je een beetje blij met hem? Nu ben je in het heilige. En nu is er gelukkig iemand die zegt, nu wil ik jullie vanavond uitnodigen om met mij mee te gaan. Om nog een stapje verder te gaan. Dus nu kom je niet in het heilige alleen, maar nu kom je in het heilige der heiligen. Eén ding zoek ik, om in het huis des Heren te verblijven tot in lengte van dagen. Nu kom je bij de plek waar Mozes toen kind aan huis was. Waar de ark van het verbond stond, waar het verzoendeksel was, waar het bloed op het verzoendeksel gesprenkeld zichtbaar was. Waar de vleugels van de cherubijnen er waren. Daar mag je komen. Hebben we dan nog vele discussiestukken? Gaan we dan discussiëren over 40 dagen of wat anders? Ik wil geen katterigheid zeggen, maar ik wil alleen maar iets aanreiken. Ik wil zo graag helder hebben wat je daar wel gaat doen en wat je daar niet gaat doen. Gaat het dan over, we moeten daar maar eens een soort enquête over houden, over de gaven die God uitgedeeld heeft. Gaat het daarover dan, als we daar zijn? Ik geloof het allemaal niet. Ik geloof als je daar bent, dat je maar één ding wilt. En dat is je buigen. Als in het boek Openbaring, hoofdstuk 11, in de hemel de tent van God opengaat. En de ark van Gods verbond zichtbaar wordt. Heb je weer zo'n tekst waaruit blijkt dat alles van de tabernakel in het boek Openbaring terug te vinden is. Dan denk je dat alle raadsbesluiten van God, alles wat God zich voorgenomen had om uit te voeren, wat hij aan zegen heeft en wat hij aan genade heeft, aan liefde heeft, dat wordt zichtbaar. Daar sta je dan. Met je mond vol tanden. Gods liefde, Gods genade, Gods glorie, Gods grootheid, Gods bewogenheid, Gods welwillendheid, Gods vriendelijkheid, Gods goedheid, Gods barmhartigheid. Het is allemaal zichtbaar. En je snapt op hetzelfde moment dat dat te maken heeft met het verzoenend werk van onze Heer Jezus. Want je ziet daar genadetroon, het is hetzelfde woord als verzoendeksel, precies hetzelfde woord. Verzoendeksel, genadetroon. Ja, ik word stil, denk ik. Het voorhangsel ga ik voorbij. En ik breng u mijn offer, een zoete geur van wat u deed in mij. Hier kom ik, Heer. Ik kom uw heiligdom binnen. Ik wil u zo graag prijzen, Heer Jezus. Ik wil u bejubelen. Mag ik het zeggen met de taal van vanavond? Ik las het. Een omgang om uw altaren. Mag ik het zeggen met om daar een loflied te laten horen. Om daar mijn hart te tonen. Om daar uw lieflijkheid te aanschouwen en te onderzoeken in uw tempel. In het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Ik heb je alleen maar een aantal kapstokken willen geven, waardoor die tekst uit Psalm 23 ineens lading krijgt, inhoud krijgt van enorme omvang. Dat je echt gaat zien, Heer Jezus, maar dit is geweldig. Zo met u naar binnen. Zo bij u binnen, dus niet alleen met u naar binnen, maar ook bij u die al binnen was. U daar te zien, uw glorie, uw grootheid daar te zien, uw lieflijkheid daar te aanschouwen en daar te onderzoeken, zoals Mozes daar terecht kon met alles wat moeilijk was. En de Heer hem daar toesprak van tussen de beide cherubim, sprak de Heer met Mozes van mond tot mond, duidelijk, niet in raadselen. Hij aanschouwde de gestalte des Heeren om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. Mozes aanschouwde de gestalte des Heeren, daar gebeurde het. Is dit een utopie voor gelovigen? Nee. Dat kan waar zijn voor jou en voor mij elke dag. En wel een aantal keren per dag. Echt waar. Dat wordt in Hebreeën 10 de onderlinge bijeenkomst genoemd. Een klein beetje stokpaard misschien ook van mij, maar ik wil zo graag vertellen dat de onderlinge bijeenkomst niet beperkt is tot 10 uur op zondagochtend. Of 9:30 of half elf, of wat je maar bedenkt. Maar dat de onderlinge bijeenkomst te maken heeft met dit verlangen om bij hem te zijn. U weet het, ik heb het ook meermalen gezegd, die term onderlinge bijeenkomst komt maar 2 keer voor in het Nieuwe Testament. 1 keer in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Wij bidden u broeders met het oog op de komst van onze Heer Jezus en onze bijeenvergadering tot hem. Dat komt. Hij komt ons halen en we gaan met hem en door hem naar het huis van de Vader. We zullen in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Dat is onze bijeenvergadering tot hem. Nu, datzelfde woord is Hebreeën 10, 25, onze onderlinge bijeenkomst. Die moet je niet verzuimen. Dat is geen stok achter de deur om zondagsmorgens om 10 uur in de kerk te zijn. Ik hoop dat het een goed plekje is, dat bedoel ik niet. Maar als het alleen 10 uur zondag is, dan is het heel erg arm. Dan zou ik niet weten waarom je niet op maandagmorgen om 10 uur ook een samenkomst zou hebben. En op dinsdagmorgen en op woensdagmorgen. Maar de Heer wil dat jij en ik samen bij hem zijn. Om dit wat we hier van nu vanavond hebben waar te maken. En om het verlangen te hebben om naar hem te gaan. En om bij hem te zijn, in zijn nabijheid te zijn. Om te onderzoeken in zijn tempel. En om de liefelijkheid van hem te aanschouwen. Daar gaat het om. En dat mag ook op 4 mei 's avonds. Ook wel om 11 uur. En ook wel als je vannacht niet slapen kunt. Het is maar dat je het weet. De Heere verwacht je. Hij is er wel. En jij mag verlangen hebben om te onderzoeken in zijn tempel, om binnen te gaan, om waar te maken wat jij krijgt. Jij krijgt die prachtplek van hem. Dat doet hij. En jij mag nu het verlangen hebben om nu, voor die tijd, te genieten van deze dingen. Dat is de insteek van Psalm 23, 24, 25, 26, 27. Dat is heel mooi. David zei het op een moment dat er nog geen tempel was. Dus nog een keer voor alle helderheid. Dit verlangen, dit enorme verlangen, mag er ook vandaag zijn bij jou en bij mij. En ik ben er zeker van dat je geniet. Genieten. Ja, genieten van de Heer Jezus, want het offer, het wasvat, de kandelaar, de tafel, reukwerk, in wie ben je aangenaam? In jezelf? Denken we soms, dat is niet zo. Aangenaam in de geliefde, in hem. En nog verder, voorhangsel, de Heer Jezus, ark van het verbond, verzoening, Heer Jezus. Is er wel een ander onderwerp dan de Heer Jezus? Nee, dat is er niet. Hij is het echt altijd helemaal. Voor 100%. En dat maakt je hart blij. Dat geeft stabiliteit. Dat geeft vreugde. Dat geeft ook basis voor te zeggen, Heer Jezus, ik wil u danken voor wie u bent. En ook al snap ik niet alles, dat kleine beetje van vanavond, ja, nou laat ik maar weer halleluja zeggen. Maar eindeloos genieten. Het is niet eindeloos halleluja roepen, misschien zeg je dat wel regelmatig, maar het is wel eindeloos genieten. En dat eindeloze genieten van de Heer Jezus, dat is nu precies wat ik graag zou willen overbrengen. Als je dat hebt, heb je een superavond, maar dan heeft de Heer Jezus ook precies de plek die hij nodig heeft, die hij waard is. Nodig heeft is misschien wat vaag. Hij is waardig, hij is dat waard, dat we hem zo eren en zo prijzen en zo bejubelen. De Heere zegene ons, ik wil daar graag voor bidden. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat we Op deze avond waarin mensen denken aan mensen die hun leven gaven voor volk en vaderland. Dat wij ook aan hen mogen denken, ook hen mogen gedenken. Maar ook mogen denken aan die ene geliefde zoon die zijn leven gaf voor u en voor ons. Hij heeft ons tot u gebracht. Hij heeft ons dat eeuwig heil geschonken. En dat geldt voor iedereen die hier is en die gelooft. De enige voorwaarde die u stelt is geloof. Niet begrip, maar geloof. O Vader, wilt u zo uw woord zegenen en ons het verlangen geven om ook in het huis des Heren te verblijven tot in lengte van dagen. Om te onderzoeken en om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen. Om een omgang te maken om die altaren. En om lofoffers te offeren. Om dankliederen te zingen. Vader, wat zal er een gigantisch koor zijn in de hemel. Allen volleerd in het gezang Gods. En we weten dat er van allerlei kanten ook gezongen gaat worden straks. En we danken u dat wij dat nu al mogen doen. Blij, gelukkig, omdat we de Heer Jezus kennen. We danken u voor hem, uw Zoon, de geliefde. Amen.